De eerste vraag. Een Jood wordt geboren als Jood, dus word je geacht zo te leven. Waar komt de naam Jood vandaan? Nou, dat zullen de meesten van u wel weten. De naam Jood is een verbastering van Judeër en komt dus van Juda. Strikt genomen, oorspronkelijk was een Jood dus alleen maar iemand die van Juda afstamde. En zou je de afstammelingen van de andere 11 aartsvaders zo niet mogen noemen, maar in de praktijk is het al vele eeuwen zo dat ze uit alle 12 stammen als Joden worden aangeduid. Een Israëliet kan toch ook een andere nationaliteit hebben, of zijn het altijd Joden? Ja, dat is een oude discussie. Is het een nationaliteit? Nationaliteit bij ons betekent niet alleen maar dat je tot een bepaalde natie behoort, maar ook dat je tot een bepaalde staat behoort. Je paspoort hoort niet bij een natie, want we hebben meerdere naties op één bodem. Friezen, Franken en Saksen heb ik mij laten vertellen. Maar je krijgt het van de staat der Nederlanden. En Joden zijn geen staat. Er is wel een staat Israël en daarvan zijn verreweg de meeste Joden. Maar er zijn ook niet-Joden in die staat. En die zijn gelijkberechtigd. Dat zijn Arabieren die de Israëlische nationaliteit hebben. Dus een Jood kan alle nationaliteiten van de wereld hebben. En je kunt ook nagenoeg in alle landen van de wereld wel Joden vinden. Joden is in de eerste plaats een aanduiding van een natie. Een natie die ook teruggaat op gemeenschappelijke afstamming. Daar kan heel veel eigenaardig bloed in zitten. Er zijn zwarte Joden en gele en rode en witte. Dus alle rassen van de wereld vind je daarin terug. Maar dat komt door vele vermengingen. Je kunt toch rustig zeggen dat elke Jood afstamt van Abraham. Het is dus een kwestie van afstamming en in de praktijk ook vaak een kwestie van godsdienst. Maar ook dat is ingewikkeld, het is moeilijk om een Jood te definiëren. Want je hebt atheïstische Joden en boeddhistische Joden. Je hebt zelfs Joodse Joden. Alleen als die een christen wordt, dan geldt die niet meer als Jood. Dat is heel eigenaardig als je wil emigreren naar Israël. En je bent een atheïstische Jood, dan heb je geen enkel probleem om binnen te komen. Een boeddhistische Jood ook niet. Als je een christenjood bent, kom je er niet in als immigrant. Als ze het tenminste ontdekken. Maar als ze er eerlijk naar vragen, en dat gebeurt meestal, dan moet je het wel vertellen. Is het ook niet genade, vraagt iemand, dat we in een christelijk gezin zijn opgegroeid, dat we door een christelijke gemeenschap behoren, dat we christelijke vrienden hebben? En het antwoord is daarop natuurlijk volmondig ja. Je hebt genade in maten en soorten. Want deze genade betekent natuurlijk niet automatisch dat wij dus ook deel hebben aan eeuwige zegeningen van God. Dat weten we maar al te goed. In de ene kring wordt daar meer nadruk op gelegd dan in de andere. Maar als een mens niet persoonlijk een geloofsbeslissing neemt voor de Heere God, dan heb je er geen deel aan. Dat heb ik straks al even op gezin gespeeld. Ik ben blij dat niemand over de doop heeft gevraagd. Jullie willen aardig voor mij zijn vanavond. Trouwens, het blad Visie vroeg mij of ik een aantal vragen over de doop wilde beantwoorden. En met angst en beven ben ik begonnen aan die beantwoording. Dus kijk maar over een aantal weken of u er wat mee kunt. Ik probeer het zo te doen dat het aantal brieven dat ik zou kunnen krijgen hopelijk zo klein mogelijk is. Maar er is natuurlijk wel degelijk zo dat iemand die in een christelijk gezin groot wordt een andere positie heeft dan iemand die in een heidens gezin is groot geworden. En of je daar nou de term verbond bij wil gebruiken, ja of nee, dat laten we nou maar even in het midden. Maar dat maakt wel degelijk verschil. Je zou kunnen zeggen, er zijn niet twee soorten mensen in de wereld, maar drie soorten. Er zijn namelijk niet alleen maar ongelovigen en gelovigen, maar er zijn ook schijnchristenen en ware christenen. Die schijnchristenen zijn ook ongelovigen, maar ze hebben wel zich getooid met die naam christen. Ze zijn wellicht opgegroeid in een christelijk gezin. En vinden het daarom vanzelfsprekend zich ook een soort christen te noemen. Horen misschien wel tot een christelijke, kerkelijke gemeenschap. Maar het is toch heel wat anders dan dat je ook werkelijk innerlijk door het geloof deel hebt aan de zegeningen van God. Toch is het een genade. Maar dan zie je nou weer het treffende waar we straks elke keer over hadden. Het is niet alleen een genade, het is ook een verantwoordelijkheid. Als je werkelijk later tot geloof komt, dan zeg je wat een genade dat God me heeft laten opgroeien in een christelijk gezin. Wat ben ik daar persoonlijk gelukkig mee? En wat zijn mijn kinderen weer gelukkig dat zij in een christelijk gezin mochten opgroeien. Maar het is ook een verantwoordelijkheid. Want als je niets met die genade doet, om zo te zeggen, dan zal het je des te zwaarder worden aangerekend. Het zal degene die in een christelijk gezin is opgegroeid zwaarder vallen in het oordeel, om een parallel te nemen met een bepaalde bijbeltekst, zwaarder vallen in het oordeel dan diegenen die nimmer het evangelie hebben gekend. Dat zullen we allemaal wel begrijpen. In het licht van de vervangingsleer kan de Romeinen 11, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade, als volgt verstaan worden. God de Heere heeft met het oude volk Israël afgedaan, daar hij zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, Titus 2. Het ware evangelie wordt in zo'n geloofsgemeenschap verkondigd. Zij worden uiteraard alleen behouden. Alle andere richtingen en stromingen zijn brandhout en gaan voor eeuwig verloren. Gelooft u mij, het valt voor andersdenkenden niet mee om het daarin vol te houden. God zij dank zijn er andersdenkenden. Is bovengenoemde leer volgens u schriftuurlijk? Ik dacht lange tijd, wat is nou de vraag? Want als u dat, alleen dat laatste regeltje had opgeschreven, hadden we er gauw klaar mee kunnen zijn. En dat is, deze leer is niet schriftuurlijk. De vervangingsleer, als je dat woord correct gebruikt hoor, want aanhangers van een vervangingsleer ontkennen altijd dat ze een vervangingsleer aanhouden. Maar simpel gezegd komt het erop neer dat de gemeente, de kerk, de plaats van Israël heeft ingenomen. Dat alle vloeken voor Israël zijn en alle zegeningen voor de kerk. Dat zij de belofte heeft overgenomen, daarvoor moeten die beloften vergeestelijkt worden. En daarom noemen we die vervangingsleer ook wel vergeestelijkingsleer. Want die letterlijke landbelofte, die moet dan vergeestelijkt worden. Dat wordt dan een geestelijk land. Jeruzalem en Sion en Israël, Juda, al die woorden moeten vergeestelijkt worden. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Als u mij een beetje kent in al deze jaren, dan zult u dat begrijpen. Maar ik maak me eigenlijk wel een beetje zorgen over de rest van die vraag, die eigenlijk helemaal niet bij de vraag hoort. U beschrijft hier een gemeente waarvan ik onmiddellijk aanneem dat als u dat zegt, dat zo'n gemeente bestaat. Maar ik ben al aardig wat rondgereisd in de wereld en ik heb nog nooit zo'n gemeente ontdekt. Dus ik ben eigenlijk erg nieuwsgierig wat dat wel niet voor een gemeente is. Ik ken in Nederland heel wat gemeenten die de vervangingsleer huldigen. Maar ik ken niet dat die gemeenten beweren dat alleen zij behouden worden en dat alle andere richtingen brandhout zijn en voor eeuwig verloren gaan omdat ze die vervangingstheologie niet zouden aanhangen. Ik ken die gemeenten niet. Ik kan hoogstens vermoeden waar u op bedoelt, maar op die gemeenten is deze beschrijving niet van toepassing. Dus als ik alleen het laatste regeltje neem, zijn we gauw klaar. Die leer is niet schriftuurlijk. Maar ik blijf dan zitten met de zorg dat u in zo'n verschrikkelijke gemeente staat, zit. Ik vraag me eerlijk gezegd af zelfs hoe u het daar volhoudt. U zegt, het valt niet mee om het daar vol te houden. Gelooft u mij, zegt u. Nou, ik geloof het van harte. Ik geloof het van harte, dat is niet vol te houden. Ik snap ook niet wat u daar nog doet. Dat is een afschuwelijke gemeente. Een gemeente, nee, ik ben heel serieus. Een gemeente die zegt, wij alleen worden behouden en de rest is brandhout en gaat voor eeuwig verloren. Daar mag u geen dag langer blijven. Dus u moet niet door die vraag mijn medelijden opwekken, want u hoort daar helemaal niet. Maar tegelijkertijd blijf ik zitten met de vraag, bestaat zo'n gemeente echt? Als Israël, zegt deze vraagsteller, toen hun Messias hadden aangenomen als volk, waren zij dan niet over de aarde uitgegaan als Paulussen en de heidenen hadden ze dan verteld over hun heiland verlosser. Dat zeven mensen de slip van de Jood vasthouden en vragen, vertel ons van deze dingen. Was dat toen niet het koninkrijk Gods aangebroken? Ja, in zekere zin wel. Paulus zegt in Handelingen 3, dat als Israël zich op dat moment zou bekeren, dan zouden de tijden, nou citeer ik de Statenvertaling, die zegt dat zo mooi, van de wederherstelling van alle dingen aanbreken. Dat was werkelijk waar. Als ze op dat moment massaal de Heer Jezus hadden aangenomen, dan zou de Heer Jezus alsnog teruggekeerd zijn uit de hemel en het grote herstel tot stand gebracht hebben. Sion zou het middelpunt van de wereld zijn geweest, van daaruit zou Christus als koning hebben geregeerd. En dan wacht ik even en dan zeg ik, maar dan hadden u en ik nooit deel gehad aan het heil. God heeft, en dat zullen we de volgende maal zien, DV, in de rest van Romeinen 11, een volheid uit de volkeren op het oog gehad. En hij is daar nog steeds mee bezig. Niet doordat in die tijd, de eerste eeuw van onze jaartelling, die mensen die slip van die Joodse man vasthielden en achter hem aankwamen. Dat zal nog gebeuren. Dat zal nog gebeuren. Als straks de gemeente is weggenomen en uit de volkeren die nog nooit het evangelie gehoord hebben, dan ook mannen zullen gaan achter zo'n Joodse man. en zijn slip van zijn kleed zullen vasthouden, dat alle volkeren van de wereld staan. En zullen vragen, mogen wij met u meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is. En ze zullen ingaan in het vrederijk. Daar zou veel over te zeggen zijn, wat ik nou niet doe. Maar God had u en mij op het oog. En hij is al 2000 jaar bezig een zeer grote schare te verzamelen uit alle geslachten en talen en volken en naties. Niet doordat de bekeerde Israëlieten erop uitgetrokken zijn, hoewel in zekere zin dat natuurlijk waar is. Hè? Alle schrijvers van het Nieuwe Testament, misschien met uitzondering van Lucas, maar die was misschien ook al lang een proseliet, waren Joodse mensen. We hebben uiteindelijk ook het evangelie gehoord van Joodse mensen. Niet alleen Paulus, maar een heleboel anderen. Het is via Joden tot ons gekomen. Pas later is het overgenomen door niet-Joden en zo hebben de meesten van ons het gehoord. Het zou me althans verbazen als hier veel mensen waren die door Joden tot geloof waren gekomen. Maar in het begintijd was dat heel normaal. Maar God heeft vandaag een ander plan in het bijeenvergaderen van zijn kerk uit alle volken van de wereld. Dan zoals straks in vervulling zal gaan bij het Messiaanse Rijk. Maar dat zou nu veel te ver voeren om daarop in te gaan. U noemde, zegt deze vraag, de eigen gerechtigheid vanuit Filippenzen 3. Maar in de Bijbel wordt toch door Jezus vermaand, laat uw gerechtigheid meer zijn dan die van de fariseeën. Bedoelde hij het verschil tussen gerechtigheid en de wet en die uit de genade of het geloof? Nou, hoogstens zeer indirect. U vindt dat woord in de bergrede in Matteüs 5, waar de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs geeft. Nou moet u bedenken, dit is nog voor het kruis van Golgotha. U moet bovendien bedenken, dit is nog tamelijk aan het begin van zijn bediening. Het was nog niet de tijd om te spreken over gerechtigheid uit de wet tegenover gerechtigheid van het geloof. Het kon hoogstens gezegd worden, zoals het bijvoorbeeld in Lucas 19 in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar wordt gezegd. Ik bedoel in Lucas 18, vers 9 tot 14. Dat kon de Heer Jezus wel zo al vertellen. En het verschil tussen de fariseer en de tollenaar is niet dat de een nog beter de wet vervulde dan de ander. Maar dat de een kwam op basis van zijn eigen verdiensten en daar ook erg groots mee was. En de ander kwam met een beroep op Gods genade in het besef van zijn zondaarschap. Als de Heer Jezus van zijn discipelen zegt, laat uw gerechtigheid meer zijn dan die van de fariseeën, dan betekent dat niet, nou die doen al zo geweldig hun best, als jullie er nou nog een schepje bovenop doen, dan kunnen jullie nog beter doen dan zij. Kunnen jullie nog preciezer zijn in het exact afmeten van 10% van jullie bezit om als tiende af te staan, en dat soort zaken meer, pietluttigheden waarmee de fariseeën en schriftgeleerden zich bezighouden. Zoals we Matteüs 23 zien in de reden der laatste dingen. Nee, pardon, in de reden tot de fariseeën. Nee, de Heer Jezus zegt met meer dat het ten diepste ook een ander soort gerechtigheid is. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook de gerechtigheid van het geloof. Maar laten we bij de taal van de evangelie blijven. Dan is het de gerechtigheid van die zondaar in die gelijkenis. Van wie we lezen, deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Dat is de gerechtigheid van de mens die leeft uit grote ootmoed, omdat hij zich bewust is van zijn zondigheid en weet dat alle gerechtigheid die hij mag of moet voortbrengen alleen maar door de genade van God bewerkt kan worden. En dat is wat de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt. Alleen in Matteüs 5 is het nog erg vroeg om dat uit te werken. Maar neem je het hele onderwijs van de Heer Jezus in de evangelie, dan wordt dat helemaal zichtbaar. En dan zie je ook dat Paulus daar later helemaal bij aansluit. Kijk. Oh, dat is mijn eigen blaadje. Moet men het getal 7000 letterlijk nemen of symbolisch? Zoals zoveel van die mega of giga getallen in het Oude Testament. Ja, het is natuurlijk een afgerond getal. Van mij betreft mag het exact juist zijn. Maar het is vermoedelijk een afgerond getal zoals je dat zo vaak in de Bijbel vindt. Het gaat er natuurlijk niet om of het er 2 meer of 2 minder zijn. Het gaat om het reusachtige contrast tussen 1 en 7000. Maar je moet het ook weer niet zo vergeestelijken dat het er in feite maar 5 zijn. Dat je dan zo mooi geestelijk kan omschrijven als 7000. Het zal toch wel een getal zijn dat in die buurt ligt. Ik weet wel en ik voel dat ook wel aan zoals de vraagsteller dat zei. schrijft hier dat veel mensen moeite hebben met heel grote getallen. Met name bijvoorbeeld bij de uittocht uit Egypte. Als je probeert voor te stellen hoe groot het volk geweest zal moeten zijn. En in hoe korte tijd die uittocht en die doortocht door de Schelfzee plaatsgevonden lijkt te hebben. Dan duizelt je het. Nou, verwacht niet van mij dat ik dat vanavond voor u oplos. Want er zijn twee groepen mensen. Er zijn mensen die zeggen, ah, maar zo moet je dat ook niet vertalen. Dat woord duizend, dat betekent eigenlijk geslacht. En dat is op zichzelf juist. Als er dus staat 600.000, dan betekent dat 600 geslachten. Dat zijn families van 10, 12 mensen misschien. Nou, dat is misschien wel een oplossing. Kan lang niet altijd kloppen hoor, want soms worden die getallen precies bij elkaar opgeteld. En dan blijkt duizend wel degelijk letterlijk duizend te zijn. En dan komen er ook weer andere mensen die zeggen, nou we hebben het nagerekend, maar dat kan allemaal prima hoor, met die doortocht. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, u zegt er zelf bij, overigens een minder belangrijke vraag. Ik kan daar ook niet erg mee zitten. Misschien ben ik er nog te jong voor, ik weet het niet. Pas was ik bij een broeder van 87 en die zei, joh, ik ben weer eens in het boek Exodus gaan lezen, maar die grote getallen, dat... Ik heb mijn hele leven erin geloofd, maar nou ik het allemaal nog weer eens nalas, toen dacht ik, hoe kan dat toch in vredesnaam? Dus daarom zeg ik, misschien ben ik er nog te jong voor en dat ik tegen die tijd ook denk, dat kan toch allemaal niet. Overigens gelooft hij nog steeds ten volle in de inspiratie der schriften. Een andere vraag, het is meer een opmerking. U leest naar de Telos-vertaling. De NBG-vertaling wordt afgedrukt. Het gebruik van één vertaling, welke maakt niet uit, zou deze moeilijke materie eenvoudiger doen begrijpen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, maar u moet het zo zien. Het feit dat wij de Telos-vertaling voorlezen en de NBG-vertaling afdrukken, is omdat wij u zo hoog aanslaan. Je kunt natuurlijk op je hurken gaan zitten bij de mensen, dat doet de NBV-vertaling. Die komen echt op hun hurken zitten, zodat wij eenvoudige mensen de Bijbel kunnen begrijpen. Bij het boek en groot nieuws is dat nog sterker het geval. Maar wij slaan u zo hoog aan dat wij zeggen, nou die mensen kunnen het aan om verschillende vertalingen naast elkaar te lezen. Ik weet van verschillende van u dat ze de Statenvertaling meelezen, prachtig. Tussen de haakjes, ik zie uit naar de herziene Statenvertaling. Dan heb ik de ideale Bijbel, het Oude Testament in de herziene Statenvertaling en het Nieuwe Testament in de Telos-vertaling. En dan zal ik helemaal gelukkig zijn. Maar in feite zeg ik altijd, leg nou al die vertalingen naast elkaar. Het hoeft niet allemaal zo makkelijk te zijn. Ik kan me voorstellen, bij het lezen is het een beetje lastig, maar dat went best. En thuis leest u het nog eens na. U koopt zo'n Telos-vertaling en u legt die NBG-vertaling daarnaast. En dan zegt u, hey, als je dat vergelijkt met elkaar, dan geeft dat weer meer licht. Het enige wat ik hoop, straks vroeg iemand in de pauze al, de NBV, die zegt het zo. En ik dacht, oh ja, natuurlijk, daar kan me nou elke keer overkomen. Dat mensen constant gaan zitten vertellen hoe het in de NBV staat, in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik zeg u bijvoorbeeld, daar ga ik niet op antwoorden. De reden waarom ik hem niet gebruik voor Bijbelstudies, voor een preek op zondag kan dat soms wel. Maar op een Bijbelstudie doe ik het niet, omdat ik constant moet zeggen, ja, eigenlijk staat er dit en letterlijk staat er dat. Daar begin ik niet aan. Dus u hoeft me ook niet te vragen, ja, maar hier staat in mijn NBV, nou laat lekker staan. Het is geen letterlijke vertaling. Dus er kan me niet veel schelen wat er staat. Straks ging het even door mijn hoofd, maar ik wist het te beheersen. Als je neemt, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zo'n belangrijke tekst. Als je ziet wat daar in de NBV van gemaakt is. Nou, dan heb je de neiging om terug te gaan naar de boekhandel. Maar als u er toch in gekocht hebt en u... Ik lees hem zelf ook door hoor, ik heb hem nog niet uit. Maar ik lees hem wel door dat ik vind dat ik dat wel verplicht ben. Want reken erop, ik kan al wel als een oude vent hier gaan zitten zeuren, maar over 10 jaar leest iedereen die NBV. Of die herziene Statenvertaling precies. Ik worstel er nog steeds mee, zegt deze vraagsteller, dat orthodox gelovige Joden, gelovende Joden, 2000 jaar lang verloren zouden zijn. Kunnen zij toch niet met een oprecht hart God dienen, leven naar de Tora en toch met een deksel op hun hart Jezus niet herkennen? Ik ben blij dat u die vraag stelt. Ik heb niet gezegd dat al die orthodox gelovende Joden 2000 jaar lang verloren zouden zijn. Ik heb uitdrukkelijk straks ook gesproken over die Joden die de Heer Jezus gekend hebben en hem bewust hebben afgewezen. Dat kun je niet zomaar zeggen van een gemiddelde orthodoxe Jood in Antwerpen of in New York of waar dan ook. Die weten helemaal niks van Jezus af. Ze hebben er hier en daar wat kennis van genomen, meestal in negatieve zin. Weet u wat zij van Jezus weten? Wat zij van Jezus weten is hoe de naam van Jezus klonk in al die pogroms die ze vroeger meemaakten in Oost-Europa. Als op Goede Vrijdag de christenen uit de mis kwamen en die Joodse wijken binnenrenden en riepen in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. In die naam van Jezus werden hun huis in brand gestoken en hun vrouwen verkracht en werden hun goederen van hen afgestolen. Dat is het beeld van Jezus dat wij hun gegeven hebben. En dan zou het wel afschuwelijk zijn als we na 2000 jaar zo'n afschuwelijk beeld van Jezus opgehangen te hebben, als wij dan zomaar onbarmhartig, alsof wij er überhaupt iets over te vertellen hebben, zouden zeggen dat al die Joden die Jezus niet aannemen verloren zouden zijn. Ze kennen hem helemaal niet. En datzelfde geldt ook voor verreweg de meeste moslims. Natuurlijk zijn er Joden die daar ernstig onderzoek van gemaakt hebben en Jezus heel goed kennen en toch hem niet kunnen erkennen als Messias. Dat is heel erg. Maar er zijn er ook heel velen die hem nooit gekend hebben. Ik heb het wel eens vaker verteld, maar het is alweer een tijd geleden, dus u weet het misschien niet meer als ik het hier ooit gezegd heb. Maar ik denk aan een verhaal uit de middeleeuwen van een bisschop die bevriend was geraakt met de leidende rabbijn in dat kleine Duitse stadje. Totdat hij merkte dat die rabbijn toch echt niet, na al die argumenten van die bisschop, bereid was om Jezus als Messias aan te nemen. En tenslotte werd die bisschop zo boos daarover dat hij de Jood voor de rechter daagde en hem daartoe veroordeelde gemarteld te worden en tenslotte te sterven. En hij bond hem op een rooster en hij stak een vuur onder hem aan. En hij zei: erken dat Jezus de Messias is. En die Jood bleef uitroepen: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heer. En zo ging hij de dood in. En ik vraag u, ik geef geen antwoord, ik geef u alleen de vraag mee. Wie zou uiteindelijk wel gevalliger zijn bij God? Die Jood die vasthield aan het inzicht dat hij had, of deze bisschop die de Heer Jezus Christus had moeten vertegenwoordigen en zo omging met deze Joodse man, zoals duizenden andere christenen met duizenden andere Joden zijn omgegaan. En daarom zou het verschrikkelijk zijn als iemand zomaar, het zou naïef en onnozel zijn, zomaar zou zeggen: al die Joden zijn verloren gegaan. Ze hebben een deksel op hun aangezicht gehad en ze hebben ontzettend veel gemist. Maar uiteindelijk zul je ze in Gods handen moeten overgeven en hem het gericht overlaten. En daar moet je je niet mee bemoeien. God is barmhartiger dan wij zijn. Hij is ook gestrenger en rechtvaardiger dan wij zijn. Zo barmhartig als God is naar degenen die niet werkelijk het evangelie gekend hebben, of het nou Joden of moslims of heidenen zijn. Zo gestreng is God naar ons toe, die het evangelie zo goed gekend hebben en er zo weinig naar geleefd hebben. De laatste vraag. U zei betreffende de uitverkiezing 100% Gods werk en ook 100% mensenwerk. Dat heb ik dus niet gezegd. Wat is het toch heerlijk dat er vragenbeantwoording is. De uitverkiezing is niet 100% mensenwerk. De uitverkiezing is 100% Gods werk, punt. Misschien hebt u zich verschreven en bedoelt u het goed. Wat ik bedoelde is, als een mens het heil ontvangt, dan is dat omdat hij zich bekeerd heeft. Dat is 100% zijn verantwoordelijkheid. Maar het is ook 100% soevereine genade. Maar de verkiezing als zodanig, daar heeft de mens niks mee te maken. Dat is Gods zaak. Dat is geen mensenwerk, dat is alleen Gods werk. Maar laten we aannemen dat u het goed bedoelt. Het heil is een zaak van Gods verkiezende genade, maar ook een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, als iemand verloren gaat, de Duitse leerregels die zoveel nadruk leggen op de verkiezing en de verkiezende genade, zeggen even zo goed dat een mens die verloren gaat daar nooit God verwijten man mag maken. Het is zijn eigen schuld dat hij het evangelie heeft afgewezen. Ook wordt geleerd in de Bijbel: genadig is eenzijdig Gods werk. De Heilige Schrift zegt ook duidelijk: want het is God die in u werkt. Ja, dat laatste vers is juist zo mooi. Het staat in Filippenzen 2 vers 12 en 13. Het staat in vers 13, maar ik neem vers 12 erbij, omdat dat nou een prachtig voorbeeld is van die twee kanten. Dat is ook mooi om mee af te sluiten. Want in vers 12 van Filippenzen 2... lezen wij, dat wij onze behoudenis moeten uitwerken of bewerken met vrees en beven. Daar wordt behoudenis niet gezien als iets dat je al bezit door het geloof, maar als iets dat aan de einde van de weg op ons wacht. De volledige behoudenis is daar weggelegd in de hemelse gelukzaligheid. En om daar te komen, dat is niet alleen maar een zaak van genade, dat is ook een zaak van onze verantwoordelijkheid. Daarom zegt 1 Petrus 5 dat de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt. Op het nippertje. En hij zegt dus hier met een beroep op onze verantwoordelijkheid, werk uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. Vrees en beven voor jezelf. Omdat het, als het aan ons zou liggen, niemand ooit veilig het einde zou bereiken van de reis. Dat is 100% verantwoordelijkheid in vers 12. En dan komt vers 13 en daar staat het zo treffend. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Het werken, letterlijk dat Griekse woord, dat is de energie, energeia. De wil om het heil deelachtig te worden en de energie, die moeten van ons komen. Je moet het wel willen. De Heer Jezus zegt, wie wil nemen het water des levens om niet. In Openbaring 22. Maar ook, als iemand mijn wil, Gods wil doen wil, die zal van deze leer herkennen of zij het God is. Johannes 7, vers 17. Dus komt dus op onze wil aan. Maar de schrift zegt, het is God die dat willen in ons werkt. Dat zijn weer de twee kanten. Willen is jouw verantwoordelijkheid. Je moet wel willen. Als je niet wil, God zal je niet dwingen. Maar als je dan gewild hebt, kun je later nooit zeggen, ja, maar God mag wel dankbaar zijn dat ik gewild heb, want anders had hij mij het heil niet kunnen schenken. Nee, God heeft dat willen zelf aan jou geschonken. Dat is ook zijn genade geweest. Pluis dat nou niet uit, ga er ook niet mee aan de loop, op de loop. Want je krijgt altijd mensen die dan zeggen, dus God moet het in mij werken. Dus nou ja, dat kan ik dus niet zelf willen. Ik moet maar afwachten tot mij die wil geschonken wordt. En op het moment dat je dat zegt, heb je er weer helemaal niks van begrepen. Kun je weer overnieuw beginnen. Daar moet je het bandje kopen, want dan kun je elke keer opnieuw afdraaien. En daarmee zijn wij toch nog redelijk op tijd door deze lange lijst van vragen heen gekomen. Dank u dat u zulke mooie vragen stelt. Dat geeft weer gelegenheid om allerlei misverstanden op te lossen en aanvullingen te geven.